Daar zijn we weer, de Fetus Trick Fanatics podcast. De podcast waarin ik op zoek ga naar creativiteit door in gesprek te gaan met mensen die ik creatief vind. En vandaag is dat Gosse Bauma, fotograaf bekend van mistfoto's van Amsterdam vooral. Maar hij kan veel meer. En ben je geïnteresseerd in fotografie, dan zou ik zeker Gosse Bauma gaan volgen op Instagram. Want hij plaatst daar elke week wel een paar hele mooie foto's. En ik moet natuurlijk... Oké, dit is het tweede seizoen van Fetus Trick Fanatics. Dit is de tweede aflevering. De eerste aflevering was in november. En nu ben ik echt niet van plan om de twee maanden één aflevering te droppen. Zeker niet. Ik wil dat graag om de twee weken doen. Er kwam een nieuwe lockdown. Er was hectiek, werk, druk. Corona eindigde, de derde wereldoorlog begon. Dus er kwam van alles tussendoor, zowel qua agenda als qua prioriteiten als mentaal. Ik heb daar wel een beetje last van. Ik heb wel behoorlijk last van de situatie in Rusland en Oekraïne. Het maakt me anxiety. Ik weet niet wat het is. Zenuwachtig is niet de juiste vertaling van anxiety. Maar ik word er erg ongemakkelijk van. En nou heb ik echt geen klagen hoor. Ik woon in een fucking welvarend land waar het allemaal ontzettend goed geregeld is. Ik heb zelf echt alleen maar luxe problemen en geen echte problemen. Maar ik heb ook geschiedenis gestudeerd. En dit soort situaties. Geschiedenis vind ik leuk voor als het vroeger was. En niet als je er middenin zit zelf. Dus vandaar geen pretje. Maar wat wel interessant is, denk ik, is dat ik wel geloof dat creativiteit uiteindelijk hetgene is wat ons als mensheid weer een trapje hoger kan brengen qua wereldvrede, oplossing van het voedselprobleem, oplossing van het klimaatvraagstuk, et cetera. Ik geloof heilig in de creativiteit van mensen. En ik zie dat ook als je kijkt naar de geschiedenis steeds gebeuren. Er zijn altijd wel weer uitvindingen, ideeën, concepten. Gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar als mensheid zijn we toch wel in staat om het goed te regelen, ook voor elkaar. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk als je creativiteit kan inzetten om het ook anderen fijner, makkelijker en leuker te maken, dan is dat top. En natuurlijk, kijk, dat klinkt gelijk heel hoogdravend. Zo bedoel ik het natuurlijk niet. Deze podcast is vooral bedoeld hoe jij persoonlijk creativiteit kan inzetten, ontwikkelen, om gewoon het leven leuker te maken en het werk leuker te maken of interessanter. Want ik geloof dat iedereen creatief is op zijn of haar manier en ook zijn of haar creativiteit kan ontwikkelen. Daar gaat deze hele podcast over. Daarom praat ik met allerlei soorten mensen, van klassieke creatievelingen zoals comedians of zoals nu een fotograaf, tot mensen die zichzelf misschien niet eens als creatief zouden bestempelen. En je kunt de aflevering van het vorige seizoen en de eerste aflevering van het nieuwe seizoen met Nico Baars, theaterdirecteur, dat kun je allemaal terugluisteren op dezelfde feed als waar je dit zit te luisteren. En ik hoop dat het je inspireert. Het is een beetje een... ik weet niet. Ik hou niet van het woord inspireren. Maar ik hoop gewoon dat je enthousiast wordt. En dat je denkt, ik ga ook dingen maken en ontwikkelen en doen. En het gesprek met Gosse Bauma dat ik met Gosse Bauma heb, kan daar zeker bij helpen. Dus ik hoop dat het jou ook vermaakt. Of inspireert. Het is allemaal een beetje... Beetje Xenos huisregeltjes worden. Inspiratie en vermaak en zo. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ik hoop dat je het leuk vindt. Hier is mijn gesprek met Gosse Bauma. Volgens mij heb jij niet ooit een documentaire gemaakt? En die toen, tenminste, je eerste documentaire. En volgens mij ging het over jezelf of over... Ik kan me nog herinneren dat ik je toen een berichtje heb gestuurd met, hey, wat vet, ik wil ook wel eens een keer een documentaire maken. Hoe heb je dit aangepakt? Maar ja. ik weet nou niet helemaal meer zeker of ik
was
nou...
Was dat de docu in Zuid-Afrika of was het een andere?
Ik denk nog daarvoor.
Want ik heb daarvoor een korte docu gemaakt over over Klaas. Een man die een tuinarchitect van een huis in Groningen. Heb je die misschien gezien? De tuin van Klaas, weet je die?
Het was zoiets. Ja.
En toen, toen ben je in mijn DM's geslijt.
Ik ben in jouw DM's geslijt. Want ik dacht, hey, dat is vet. Ik vind altijd gewoon sowieso tof als mensen voor mijn gevoel uit het niks shit gaan maken. Mm-hmm. Want dat is ook een beetje hoe ik altijd te werk ben gegaan. Gewoon dat ik dacht, hey, dat is leuk, laat ik eens kijken of ik het kan. En qua documentaires dacht ik, oh, dat is tof, jij doet dat gewoon.
Maar misschien dat is wel een beetje hoe ik werk inderdaad. Ja.
Ja, want klopte die interpretatie van mij? Hoe ben je in dat foto-videovak gerold?
Video's. Op een gegeven moment zag ik een soort van gat in de markt. Dat is weer zo dom om te zeggen. Maar ik was net verhuisd naar Amsterdam en ik was helemaal in de ban van de stad. Ja. En als ik door de stad fietste, dan vond ik dat altijd prachtig, maar ik zag nergens iemand die dat gevoel vastlegde op beeld. Dus toen ben ik dat eigenlijk gaan doen vanaf de fiets filmen. En toen heb ik een keer daar een video van gemaakt. En dat was eigenlijk de eerste video die een soort van semi-viral ging, waar mensen echt op reageerden. En dat was voor mij gewoon een soort, het begin, zeg maar, van alles. Dus dat ik echt dacht van, ik vind het echt super leuk om te doen. En mensen vinden het leuk om het te zien.
Ja, maar was je qua studie, werk, qua richting waar je op ging in die tijd, had dat ook hiermee te maken of was dat totaal iets anders?
Nee, dat was wel iets anders. Nou, ik heb communicatie en informatiewetenschappen gestudeerd in Groningen.
Ja.
Omdat het gewoon zo breed was. Zeg maar.
Je wist eigenlijk niet zo goed wat je wilde nog.
Nee. Dus dat heb ik echt heel erg lang gehad, dat ik dat gewoon niet wist. En toen ik mijn masterscriptie schreef in Zuid-Afrika, daar deed ik onderzoek bij een HIV-kliniek. Dat was een scriptie dat ging over HIV-communicatie. En de eigenaresse van die HIV-kliniek, die heeft een zoon van mijn leeftijd. En die vroeg mij van, zou je ook een keer hem willen ontmoeten? En hij heeft ook een videoproductiebedrijfje met een paar vrienden. Mm-hmm. Zou ik het misschien tof vinden om daar dan ook misschien een dag per week mee te werken of zo? Want ik kan me voorstellen dat het werk hier nogal zwaar kan zijn.
Emotioneel ook, ja.
Ja, zeker. Ja, dat was echt heel heftig. Dus toen zei ik gretig ja. Mm-hmm. En toen ik hen bezig zag met video en gewoon zag hoe zij verhalen konden vertellen door middel van beeld, ja, toen was ik gelijk verkocht.
Ja,
ja, dus ja, toen heb ik in Nederland heb ik een camera gekocht en toen ben ik dat eens gaan doen. De straat op gaan gefietst en dat gefilmd. Wel heel anders, maar wel heel leuk.
Maar had hij echt een videoproductiebedrijf of deed hij ook dat? Gewoon met een camera de straat op en wil zien waar het eindigt?
Nee, hij had echt een productiebedrijf. Maar ja, kijk, hij had dus al een team om zich heen verzameld van andere goede vrienden. En dan de ene maakte de animaties, de andere deed het camerawerk, de andere deed de regie. Dus het was echt een team. Maar ik was in mijn eentje in Nederland. Geen idee wat ik moest doen en hoe ik moest beginnen. Dus toen heb ik echt zo'n DJI Osmo heet dat. Dat is echt zo'n hele simpele soort van actiecamera.
Zo'n klein dingetje toch?
Zo'n klein dingetje, ja. Wat zichzelf stabiliseert. Ja, op zo'n stokje. Heb ik gekocht. En toen, want dat vond ik heel tof, omdat je een soort cinematisch-achtige beelden ermee kon maken. Toen ben ik dat gaan doen, ja.
Ja, vet. Ja, toen je zei ik ben op de fiets gaan filmen, dacht ik, dan hebben we het over, in ieder geval langer dan 5 jaar geleden. Want volgens mij ga je inmiddels alweer een tijdje mee. En toen dacht ik, maar als je op de fiets filmt, dat is echt super instabiel. Maar als je zo'n Osmo hebt, dan werkt dat wel natuurlijk.
Ja, ja.
Wij hebben toen ook gekocht voor Dumpert, dat weet ik nog. Toen ik weet dat de cameraman, Nick Toet, die nu een gevierd YouTube-kok is.
Ja.
Dat die ermee aankwam zetten, die was echt gewoon een maand lang in de Hosanna vanwege hoe vet dat apparaatje was.
Ja, dat was echt een hele nieuwe techniek. Dus dat stabiliseerde zichzelf. En dat was echt voor het eerst dat dat kon voor een goedkope prijs. Dat was eerst niet te doen gewoon, weet je. Dan moest je gewoon alles vanaf een statief of zo filmen.
En dan, dat ging voor geen meter. Overigens, niet omdat ik alles aan mezelf wil relateren, maar mijn enige connectie met Zuid-Afrika en video is die gast Dan Mays. Ken je die? Nee. Oh, die moet je een keer opzoeken. Die vind jij, die ga je ook tof vinden. Hij heet ook gewoon Dan Mays op, maar dat is ook zo'n zo'n bak creativiteit wat daaruit komt. Dat je, dan voel je jezelf gelijk zo. Tenminste, in het algemeen, laat ik het even op mezelf wel betrekken nu. Ik voel me dan gelijk zo dat ik denk, ah ja, ik kan echt niks gewoon. Nee, als je zo'n gast bezig ziet. Ja. Heb ik overigens ook wel eens bij jou foto's hoor, dat ik denk van echt? Ja, je hebt natuurlijk, kijk, ik ben geen fotograaf ook, hè. En dan zullen we straks nog even opkomen hoe je daarin gerold bent dan specifiek. Maar ja. Ja, dan zie ik je foto's, denk ik, ja, maar ik heb ook gewoon prima camera-spullen en ik snap ook wel een beetje hoe dingen er esthetisch leuk uit kunnen zien, maar dan zie je, ja, dan
ja, nou, ik denk altijd ook bij mezelf van ja, ik doe ook maar wat. Ook omdat ik natuurlijk recent ben begonnen of zo. Dus ik heb dit gevoel dus ook bij anderen altijd.
Grappig.
Ja, echt altijd.
Wie, want je bent zelf aan de slag gegaan met Amsterdam als model voor film. Nou, dat wordt opgepakt, want Amsterdam is...
is een merk op zich natuurlijk.
Is een merk op zich en is ook erg bepalend en is ook heel internationaal aantrekkelijk natuurlijk.
Ja, ja.
Maar het begint daar. Je had er geen, voor mijn gevoel, je had er geen in die zin een soort verdienmodel meteen. Je wilde gewoon mooie beelden maken van een stad die je mooi vond, toch?
Ja, ja, dat heeft heel lang geduurd voordat ik daar echt geld mee kon verdienen. Dus met het videowerk. Dus ik deed dat inderdaad omdat ik dat gewoon leuk vond. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is geweest voor mijn verdere. De jaren daarna, dat het gewoon leuk bleef. Dat vind ik nog steeds het belangrijkste. Kijk, natuurlijk moet er brood op de plank komen, maar ik vind het echt heel erg belangrijk dat ik zelf gewoon energie krijg van het werk wat ik mag maken.
Ja, ja. Nee, dat snap ik. En dat zie je er ook in terug. En ik bedoel, ik kan dit voor degene die luistert en jou niet kent, ik kan het bevestigen, want ik volg je gewoon al heel lang. Dus ik zie en hoe je gegroeid bent, zijdelings. Hè. Het is niet dat ik elke dag je timeline aan het refreshen ben, maar
ja, klinkt
als ik weet dat er mist is geweest, dan wel. dat is een beetje de running gag inmiddels.
Ja.
Je doet dat echt omdat je het gewoon tof vindt om die beelden te maken. Hey, en als je dan...
Je hebt niks gemist, zeg maar.
Nee, weinig. Hey. Hey. Dat was nog eentje uit de woordgrappentijd. Hey. Maar dan merk je dat het aanslaat. Niet eens, laat ik het anders zeggen. Hoe ben je van, zeg maar, gast die het tof vond om beelden op een fiets te schieten? Wat was voor jou dat je dacht, nou, dat is echt het volgende moment dat ik... Dat je een stap hebt gezet in je ontwikkeling als beeldmaker?
Nou, op een gegeven moment ging dat een beetje rollen, dat videowerk. Dus daar kwamen gewoon klussen uit. Ook omdat op social media die beelden het gewoon goed deden. Dus dan klanten die zien dat dan, weet je wel, iemand die beelden maakt die viral gaan. Dat vinden ze altijd interessant. En dan krijg je mensen die zeggen, ik wil ook een viral. Kun jij iets voor me doen?
Die vraag heb ik ook vaak gehad, ja.
Ja, dat is een beetje dat je denkt van ja... lastig, want dat kan ik natuurlijk niet beloven. Ik bedoel, dat werkt gewoon niet zo.
Nope.
Maar ik wil best voor je werken.
Ja.
Dus op die manier ging dat rollen. En op een gegeven moment, ik denk dat 4 jaar geleden is, was ik op een videoclus in Marokko. En daar was ik met 2 goede vriendinnen, die destijds ook mijn opdrachtgevers waren. En die zagen mij dan foto's posten op Instagram met mijn telefoon. En die zeiden, waarom maak je geen foto's met je camera? En zeg maar, maak je daar ook iets meer een soort professioneel iets van? En toen dacht ik van, ja, waarom niet? En toen ben ik dat gaan doen. En toen ontdekte ik ook de kracht van fotografie. En dat gewoon ook heel boeiend is en heel anders is dan video. Dus echt gewoon, mensen denken wel van, ik heb ook dus ook vaak opdrachtgevers die dan zeggen van, ja, als je toch bezig bent met video, dan kun je ook wel even een paar foto's maken. Ja, maar het is gewoon zo, het is echt heel anders.
Het is een beetje alsof je zegt van, hey, je bent, als je toch aan het rally rijden bent, stap ook even halverwege een Formule 1 auto en rijd er ook even een paar rondjes mee. Het lijkt hetzelfde als totaal andere context. Ja.
Ja, maar dat is grappig, hè? Dat zulke soort vragen. Dus maken ze een viral voor me? Of je kunt ook wel foto's maken terwijl je video's maakt. Dat is helemaal niets. Daar zit geen slechte intentie achter.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, zeker.
Maar soms dan is het wel lastig om dat dan toch voor een 10e keer weer te horen of zo.
Ja. Ik weet dat de wijle Mitch Hedberg, stand-up comedian, die had een van zijn grappen of one-liners was inderdaad dat hij elke keer, hij was een goede one-liner comedian. En elke keer werd hem dus gevraagd, hey, kun je ook een tv, kun je ook een film schrijven? Kun je een script schrijven voor ons?
Oh ja.
En dat hij dan dus zei van ja, het is een beetje hetzelfde als iemand heel goed brood kan bakken, dat je dan tegen hem zegt, hey, ga starven groeien dan.
Ja, precies.
Weet je
ja,
wel? Dat je ja. denkt van ja, ja het lijkt, het er zit een connectie, maar het is... Ja. Maar dan toch, kijk, ik bedoel, dat gevoel voor beeld.
Maar kijk, ik snap het ook wel ergens. Omdat ik gewoon al met die camera in mijn handen sta, snap je?
Ja, true.
Dus het product waar je, of het ding waar je het mee maakt, die maakt beide.
Ja.
Dus het is ook de vergelijking als, je hebt een oven, daar kun je pizza's in bakken en daar kun je brood in bakken, bij wijze van spreken.
Ja,
Maar je doet het beide met de oven. Dus ik snap wel dat, ik snap het ook wel. En nu kan ik dus ook letterlijk gewoon beide. Of in ieder geval, ik word steeds beter ook in het maken van foto's.
Ja.
Dat misverstand begrijp ik ook wel.
Hoe zou ik wel, want nu hebben we het gehad over hoe je ontwikkeld bent puur in het, zeg maar, in het produceren van het beeld.
Ja.
Maar hoe zou jij, als je, neem eens mee in hoe je jezelf ontwikkeld hebt in het kijken. Dus waar let je op als je kijkt naar bijvoorbeeld Amsterdam of naar mensen als je portretten maakt. En hoe probeer je dat te vertalen naar dat geframede beeld op camera?
Ja, goede vraag. Dat is voor mij ook nog steeds een soort ontdekkingstocht van hoe kijk ik precies. Maar ik weet wel dat ik ben heel erg gericht op compositie. Dat is iets wat me gelijk boeit of niet. Dus kijk hoe ik te werk ga. Ik kijk naar het weerbericht. Ik ben echt een soort Gerrit Hiemstra eigenlijk. Ik heb echt modellen van die weermodellen die ik dagelijks in de gaten hou. En dan,
oh, echt? Oh, vet.
Ja. En die bekijk ik dan. En daar kun je dus ook op zien of... hoe het zicht zich gaat ontwikkelen. Dus of er mist ontstaat, et cetera. En dan als dat wordt voorspeld, want ik zit nu in een mistfase, dat heb je net natuurlijk ook al gezegd.
Ja.
Dan weet ik in ieder geval, oké, dan ga ik de straat op. Of dan ga ik ergens anders naartoe. Het is niet altijd Amsterdam, maar wel veel. Ook puur uit luiheid, omdat het gewoon... ik stap de deur uit en ik ben er.
Ja.
En dan stap ik op de fiets en dan... kijk ik om me heen en dan kan het gewoon zo zijn dat ik iets tegenkom wat me boeit en dan zet ik dat op de foto. Zo werkt het. Ik trap gewoon op de rem als ik iets zie. Ik stap even af. Ik neem wel heel even de tijd, maar ik maak er een foto van en bij wijze van spreken zit ik 5 seconden later weer op de fiets. Er is altijd een element van licht en er is altijd een element van compositie. Er is altijd een element van toch een silhouet of iets van actie. Soms ook niet hoor. Dan is het zonlicht wat voor de actie zorgt of iets anders. Maar ja, het is iets wat mij trekt. En ik vind het heel moeilijk om dat te beschrijven wat dat precies is. Dus dat.
Nee,
beetje vaag antwoord.
Nee, ik denk dat ik wel... Ik snap wel wat je bedoelt. Want neem bijvoorbeeld... Ik heb hem ook openstaan nu, maar er is die foto dat je zo'n grachtenstraatje in Amsterdam hebt.
Mm-hmm.
Met een soort bomentunnel erboven en een grachtenpand rechts. En dan zit er precies in het midden, rijdt er in het zonlicht, rijdt een fietser.
Ja.
Zo'n foto, hoe lang sta je daar dan stil? En zit je dan echt te wachten tot die fietser voorbij komt? Of is dat dan toeval?
Nee, ik zit wel eens te wachten. Ja, ik zit wel eens te wachten. Dat kan 1 minuut zijn, dat kan 10 minuten zijn. Langer dan 10 minuten wacht ik nooit.
Nee.
Nee, want dan denk ik van ja, maar dan zijn er andere momenten die ergens gebeuren. Dus ik moet weer opstaan om te gaan. Dus ik ben ook ongeduldig.
Ja. Dat is wel grappig. Eigenlijk is dat een soort fotoversie van... Er zit een beeld gevangen in dit blok steen en ik moet het bevrijden. Namelijk dat je denkt van ja, ik ben hier, maar... Als ik hier ben, er is ergens is er nog een blok steen. En eigenlijk moet ik daar dat beeld gaan bevrijden uit dat moment.
Ja, dat heb ik constant. Ja, ja.
Die constante angst dat je, omdat je hier bent, je ergens anders iets mist. Ja,
ja, de fotografen FOMO.
Ja, wat vet. Hey, je let dus goed op het weer, op het licht. Hè? Ik denk dat je dan nu, als je nu in je mistperiode zit, dat je ook een periode golden hour hebt gehad.
Ja, zeker.
Mocht het zo gebeuren, sneeuw. Maar dat is zelden. Mm-hmm. Overigens weet ik wel, als het sneeuw had ik vorig jaar heeft het ook gesneeuwd, toch? Ik weet dat het een keer sneeuwde, 's ochtends, dat ik dacht, ik heb echt zin in Gosse Bauma vanmiddag. Dan weet ik gewoon, weet ik gewoon dat er een...
ja, ik heb in februari geloof ik sneeuwde. Toen heb ik wel beelden gemaakt. En ik heb ook een keer zo'n video gemaakt van de lockdown. De sneeuw in de lockdown. Ja. Ja, dat vond ik heel bijzonder om toen op straat te zijn. Ook mega koud, echt.
Ja.
En dat is echt niet te doen. En allemaal van die plastic zakken om een camera. Heen. En dan moet hij nog op zo'n gimbal. En ja, super onhandig allemaal. Maar uiteindelijk ben je dan thuis warm. En dan zie je de beelden en denk je, ja, dat is wel echt...
Echt heel dik.
Ja, echt tof, ja.
Heel dik. Hey, en maar even buiten de weersomstandigheden. Je hebt een aantal keer compositie gezegd. Als we het hebben over compositie, wat bedoel jij er precies mee? Waar zoek jij, wat vind jij mooi in een compositie? Waar zoek jij naar qua lijnen, framing, et cetera?
Ja, nou ja, ik heb altijd de rule of thirds openstaan op het schermpje van mijn camera. Dus als ik door de zoeker kijk, dan zie ik die lijnen. Dus dan heb je twee lijnen, zeg maar, verticaal en twee horizontaal. Mm-hmm. Dus het beeld wordt zowel horizontaal als verticaal opgedeeld in drie delen. En eigenlijk al mijn foto's, daar zou je zo'n rule of thirds overheen kunnen leggen. En dan zie je wel een beetje wat ik gedaan heb.
Ja.
Dus als er veel ruimte bovenin zit en de silhouetten zie je een beetje onderin het beeld. Dan staan die op zeg maar de laagste streep.
Ja, ja, ja.
De hoeken gebruik ik veel. Dat daar dan iets gebeurt. Of dat juist de muur of de rand van een gebouw daar eindigt. Dus dat gebruik ik eigenlijk altijd.
Ja, dat vind ik wel grappig. Weet je, waarom ik dit grappig vind, is omdat een van de dingen waar ik achter ben gekomen door dit soort gesprekken, niet alleen, want ik spreek nu met jou als fotograaf, maar ik heb natuurlijk voor allerlei soorten mensen gesproken in de creatieve business, zowel klassiek als helemaal niet klassiek, zelfs een business developer, die zei was toch heel creatief. Is dat altijd, mensen denken zo vaak, creativiteit betekent dat ik alle vrijheid moet hebben en dat ik geen regels, geen kaders, gewoon gaan. En dan ben ik op mijn meest creatief. Maar iedereen die creatief is, die wil juist die kaders om daar binnen een soort het maximale uit die kaders te halen. En soms is dat letterlijk, nou, zoals bij fotografie en video, is dat natuurlijk letterlijk een kader.
Ja. Sorry dat je onderbreekt.
Nee, maar net.
Wat daar gewoon, het werkt gewoon. Punt.
Ja.
Je kunt het wel loslaten. Je kunt natuurlijk die rule of thirds in dit geval loslaten en gewoon doen wat je wil. Prima, als je voor een abstract beeld gaat of voor iets anders, dan is dat echt helemaal, ga ervoor. Maar voor mij is het gewoon iets, ja, ik weet dan dat een beeld voor mij werkt.
Ja, ja, ja.
Op dit moment, misschien komt er een moment in mijn carrière dat ik dat ook weer loslaat. Ja. En ik moet zeggen, ik schiet ook wel analoog. En in mijn analoge 35mm camera, daar staan geen lijnen in de zoeker. Dus daar is altijd een beetje meer zoeken. En daar merk ik ook dat de beelden iets vrijer zijn.
Ja, precies. Maar dan zit het kader weer meer in de apparatuur die je gebruikt. Of zelfs in jouw geval bijvoorbeeld in het moet een bepaald weertype zijn waarbinnen ik absoluut. De creativiteit
ja,
zoek.
Zeker, ja.
Dus dat je jezelf toch altijd, juist door jezelf in bepaalde opzichten te beperken, kun je er veel meer uithalen dan je anders zou doen. Ja, nou, dat is ook wel, want dat is eigenlijk waar ik de volgende waar ik heen wilde. Want je gebruikt een Hasselblad toch als analoog?
Ja, de analoge camera waar ik net over had, dat is een Minolta. Dat is gewoon een camera waar rolletjes in gaan, zoals eigenlijk iedereen die nog wel kent van vroeger. Mm-hmm. Dus van die kleine rolletjes. En ik heb ook een middenformaat Hasselblad camera en daar gaan iets grotere rolletjes in. Rolfilm heet dat.
Ja.
Dus dat is, dat heeft iets meer detail en kun je net wat meer detail vangen.
Waarom ben je dat gaan gebruiken ook in je werk?
Ja, goeie vraag. Nou ja, ik gebruik het eigenlijk niet zo veel. Mensen die denken, omdat ik ben ook genomineerd geweest voor de Hasselblad prijs.
Ja.
En dat heeft... dat nu denken dus mensen dat ik heel veel met mijn Hasselblad schiet. Terwijl ik maar iets van, nou ik denk... 5% van mijn werk op een Hasselblad schiet. Het overgrote gedeelte is op mijn digitale Sony-camera.
Ja.
Maar het gevoel van het schieten met een analoge Hasselblad is wel echt next level. En dat is wel heel erg fijn.
En voor een leek, hoe zou je dat Zijn er metaforen te verzinnen voor dat gevoel? Hoe zou je dat omschrijven?
Nou kijk, wat het fijne is, is een Hasselblad-camera, een analoge camera, dan doe je eigenlijk hoe fotografie bedoeld is. Dus het is letterlijk alleen een lens en een sluiter en je draait daar een rolletje in, maar je moet dezelfde lichtmeting doen. Dus ik heb dan een app op mijn telefoon, wat het wel weer wat digitaler maakt, maar die richt je dan bijvoorbeeld op de schaduwen of op de lichtste plekken van het beeld. En dan lees je af welk diafragma, welke sluitertijd je kan gebruiken. Dan maak je de foto, dan kun je hem natuurlijk niet terugzien. Dus hij kan voor hetzelfde geld mislukt zijn. En je hebt maar 12 foto's op een rolletje. Een rolletje is al niet te betalen. En dan het ontwikkelen en het inscannen is ook al, dat laat ik doen. Dus je zou het ook zelf kunnen doen. Uh-huh. Maar dat is dus ook, kost ook alweer iets. En dan een week later, dan krijg je de beelden terug van die ochtend die je hebt geschoten op je Hasselblad. Dus het is gewoon een heel andere manier van
fotograferen. Ja, gek genoeg is het, want dat verwacht je niet van, omdat fotografie zo uiteraard alles te maken heeft met beeld, is dat eigenlijk, ga je er volledig blind in tot het moment dat je de foto's krijgt.
Ja, nou ja, je weet natuurlijk hoe je iets hebt gecomposeerd.
Ja, is dat ja dat is, die heb je wel.
Ja, de compositie en dan hoop je maar dat je camera het doet. Je hebt soms ook wel, ik heb ook wel eens een camera gehad en die had volledige, daar kwam licht overal doorheen lekken. Dus het eerste rolletje wat ik daarin had geschoten, die foto's waren helemaal vernacheld. Dus dat heb je ook. Ja, dat kan ook gewoon zomaar gebeuren. Dat je Hasselblad ermee ophoudt of dat. Ja,
ja inderdaad. Er zit ergens een gat in de kast en dan is je foto weg. Ja,
ja, ja, ja.
Ja dat is allemaal heel, heel gevoelig in dat opzicht.
Maar goed, kijk, het is een bepaald gevoel van nostalgie, denk ik.
Mm-hmm.
Ik denk dat onze generatie, of in ieder geval ik zelf, ik spreek maar gewoon voor mezelf, heb daar altijd wel een zwak voor en ben daar wel een beetje mee bezig. Ook omdat alles zo digitaal is en alles is zo hypermodern, is schieten met iets wat zulke mooie beelden produceert, maar gewoon totaal analoog is. Ja, dat is gewoon gelijk een gevoel van nostalgie en de beelden ook. Je maakt een beeld en dat heb je gisteren gemaakt. En dan zie je de foto en dan lijkt het alsof het... Dat kan ook 10 jaar geleden zijn.
Ja. Dat geeft die vibe, ja.
Ja, echt hoor, ja.
Ja, grappig. En er zit er ook nog... En dat is een beetje een gewaagde vraag, valt wel mee. Maar juist omdat je autodidact bent... wat overigens de grootste creatievelingen zijn natuurlijk autodidacten. Je doet het omdat je het leuk vindt, je bent erin gegroeid. Zit er ook een stukje in dat je zegt, ja, maar ik ben pas echt een fotograaf als ik het analoog kan? Want anders ligt het misschien aan de camera.
Ja, het grappige is, kijk, dat denk je natuurlijk wel.
Ja.
Ja, nou ja, er gaat wel een moment gaat het door je heen. Van, ik wil het ook kunnen op een Hasselblad of op een analoge camera. Als ik het dan kan, dan ben ik een echte fotograaf. Terwijl de foto's die het meest voor mij tot nu toe hebben opgeleverd, die waren eigenlijk allemaal digitaal.
Ja.
Dus mijn foto's die ik met mijn Hasselblad schiet, zijn niet eens ook de populairste foto's die ik maak. Misschien voor mezelf wel, maar voor anderen niet per se. Dus het boeit alleen jezelf, denk ik.
Ja. Maar dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ik heb overigens zelf ook nu, ik weet even niet, het was niet... Nou, ik kan hem nu niet zien. Ik heb ze ook zo'n box gekocht. Maar volgens mij zo'n box oude, daar moet volgens mij ook zo'n 180. Is dat 180? Ja, zo'n 10 rolls video of fotorolletje moet erin. Een boxcamera. Maar ik weet niet hoe die heet.
Oh.
Volgens mij een Zeiss of zo. Nou, ja.
Oh, dat ken ik niet. Ik ken het hele begrip boxcamera.
Nee, ja, ik zeg box omdat het een vierkant is.
Oh, ook een middenformaat.
Ja, juist. Middenformaat. Okay. En ik zat ook nog te kijken naar, want dat vind ik dan wel mooi. Ik zat te kijken of ik nog ergens zo'n Kodak Pocket kon vinden, die ze in de Eerste Wereldoorlog veel gebruikt hebben. Ik ben zelf historicus van oorsprong. Okay. En dan het idee dat je een camera vast hebt die via ooit ergens in de loopgraaf is gebruikt, dat lijkt me wel niet eens voor het gebruik om ermee te schieten, maar gewoon dat daar die verhalen mee gevangen zijn.
Ja,
dat lijkt me...
Want jij bent zelf ook ontzettend creatief, toch? En jij hebt ook al vele malen met een camera in je hand gestaan, al is het niet misschien wel dagelijks, ik weet niet hoe je leven eruit ziet natuurlijk.
Ja, nee, ik ben in dat opzicht freelance communicatiespecialist nu 2,5 jaar, dus ik doe zeg maar 6 of 7 dingen. Van presenteren tot tekst schrijven tot...
video's
gewoon creatief meedenken. En video's maken is daar ook een van. Fotografie niet, omdat het gewoon een ander beest is. Maar ik had toevallig vorige week een 100 tot 400 mm lens gekocht. Want ik ging een weekend naar Parijs met mijn vriendin. En ik dacht, weet je wel, is een mooi moment om te beginnen. Parijs is ook een makkelijk model in dat opzicht. Zeker voor zo'n camera of zo'n lens. En nou, dat zijn zeker ook, daar ben ik wel trots op. Zijn we een mooie plaatjes uitgekomen.
Heel
leuk. Wie weet, ga ik daar ook nog eens mee verder. Ik hou ervan. Maar een beetje het is een beetje hetzelfde verhaal in die zin dat het bij mij niet... kijk, het corporate gebruik ik het veel, camera en beelden. Omdat het gewoon geld op, of hoe zeg je dat, ja, brood op de plank brengt.
Ja.
Maar gewoon het hele concept van beeld vangen en kaderen en mooie dingen maken waar mensen aan... Daar in dat opzicht ben jij voor mij wel een inspiratie... Dat ik denk, ja, ik weet ook niet wat ik wil worden als ik later groot ben. En ik ben inmiddels 40 en het is nog steeds niet van gekomen. Maar dit vind ik wel heel tof om te doen.
Ja.
Dan zie ik jouw fotografie. En dan denk ik, ah, dat lijkt me zo tof, man. Als je gewoon zo'n foto of op die manier foto's kan maken. En kan bezig zijn met het vangen van... Ja, schoonheid klinkt zo idyllisch, maar wel, weet je wel.
Ja, het is een manier om de wereld wel te vangen op... Ja. Je zet het even stil en daarin kan heel veel schoonheid zitten.
Maar in dat opzicht heb jij ook best wel een lief en sympathiek, empathisch wereldbeeld als je afgaat op puur de foto's. Misschien ben je een enorme klootzak in het echt. Dat weet ik dan niet.
Ja, dat heb je wel. Hè? Mensen die de liefste beelden maken zijn de grootste klootzakken.
Gewoon de eikels.
Ja, ontzettend.
Maar is dat, speelt dat bewust? Ja, ik bedoel, als jij op stap gaat, je hebt een aantal dingen die je voor jezelf afvinkt. Qua weer en qua compositie, qua of je stad doet of platteland. Maar zit er soms ook meer in dat je denkt van ja, ik wil vandaag dit verhaal vertellen of die boodschap overbrengen?
Nou, dat niet zozeer. Nee, het is niet zo dat ik echt van tevoren dingen bedenk die ik wil maken. Dus ik laat me altijd verrassen. Maar misschien is juist ook... De weersomstandigheden en de stad zijn dat ook misschien wel een soort... speel ik ook wel een beetje vals misschien, als ik het nu zo bedenk. Omdat, kijk, die mist en Amsterdam, dat zijn dingen die mensen sowieso al mooi vinden.
Mm-hmm.
Dus nu ik er zo eigenlijk over nadenk, is het ook wel een heel klein beetje vals spelen. Zeg. Het is misschien interessanter om een mooie foto te maken op gewoon een grijze dag. Of gewoon, weet je wel, dat het weer of zo niet al ervoor zorgt dat het mooi is.
Ja, enerzijds zou je dat zo kunnen zien, maar anderzijds denk ik ook... wat was dat liedje? Je hebt toch zo'n oud liedje van ik zou je het liefst in een doosje willen doen?
Mm-hmm.
Dat gaat dan over de liefde tussen mensen. Maar basically is dat wat jij doet. Jij houdt van Amsterdam. Je houdt van het licht op dat moment. En de weersomstandigheden. En je stopt dat letterlijk in een doosje.
Ja, oké. Okay. Bij mij heeft het ook altijd heel erg te maken met sfeer of zo. Ik weet dat als er mist is of als de zon laag staat. Dan, of als het donker is. Dan hangt er een bepaalde sfeer die... misschien op andere momenten van de dag of op andere weersomstandigheden moeilijker te vangen zijn. Kijk, elke fotograaf gaat natuurlijk door een golden hour periode. En nog steeds is dat voor iedereen.
Tuurlijk.
Samen met blue hour, dus het uur voor zonsopkomst en zonsondergang en het uur daarna. Dat zijn natuurlijk de momenten om met mooi zacht licht en mooi goud licht en... om te schieten. Dus iedereen heeft daar wel een zwak voor of momenten gehad dat hij dat alleen maar schoot. Dus ik ben benieuwd of er ook nog een fase komt in mijn toekomst waarin ik dat juist misschien wel niet ga doen.
Ja, het is in dat opzicht een beetje zelfs als de rule of thirds natuurlijk. Van ja, het werkt al jarenlang en jij geeft daar je eigen draai aan. Maar vind jij dat soort... Want dat is misschien ook wel hoe je überhaupt jezelf ontwikkeld hebt. Doordat je elke keer, net als dat analoog fotograferen, dat je elke keer denkt van, hé, maar wacht eens even.
Ja.
Wat nou als ik het analoog doe? Of wat nou als ik niet in Amsterdam, maar naar het platteland ga? Mm-hmm. Of wat nou als ik iets totaal anders ga doen? Portretfotografie.
Ja.
Kijken wat er dan gebeurt en hoe ver ik dan kom. En,
ja, ik had dus een tijdje dat ik wat portretten ging maken. Dat wil ik ook weer oppakken. Maar door corona vind ik dat toch een beetje moeilijker, zeg maar. Omdat ik best wel in de space wil komen van mensen. En ja, dat maakt het wel moeilijk. Dus daar ben ik ook begonnen eigenlijk tijdens corona en ook vrij snel weer mee gestopt. Omdat het dus niet helemaal fijn voelde voor mezelf.
Mm-hmm.
En op straat fotograferen is gewoon zo makkelijk. Omdat je het helemaal in je eigen wereld zit. Je hebt natuurlijk veel afstand van mensen. Op de manier waarop ik schiet. Je hebt natuurlijk ook genoeg straatfotografen die echt in your face beelden maken. Want in die zin maak ik ook niet klassieke straatbeelden. Ik weet het niet.
Nee, maar dat, dat je je daarin dus ook expres andere...
Ja, en ik heb verschillende fases. Misschien dat ik dat bedoelde. Ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft, elke kunstenaar. En nu voel ik me heel prettig bij deze fase. Het is ook... ik zie dat er op wordt gereageerd, dat mensen het mooi vinden. Dus dan is het ook een soort veilige keuze om daar in te blijven. Dus laatst ging ik de metro bijvoorbeeld fotograferen van Amsterdam met op 35 mm. Dat was wel weer een soort nieuw experiment.
Ja.
Dat was ook heel leuk.
En als je dat doet, heb je dat dan één dag gedaan of een aantal dagen?
Een aantal dagen. Ja.
En dat is wel mooi om daar even kort, want er zijn meer mensen die niet eens fotografie, maar al wil je, weet ik het, dansen of schilderen of al gaat het om creatieve uitingsvorm je kiest. Je gaat dan iets doen waarbij je, natuurlijk, je kent je apparatuur en je kan fotograferen. Maar dit is wel weer, zoals we al aan het begin zeiden, weer net even wat anders. Hoe ontwikkelt zich dat? Is dan de eerste dag helemaal ruk en ga je huilend naar huis? En is het één grote teleurstelling en aan het eind dat je toch iets eruit hebt weten te halen? Of is het vanaf het begin al, hoe werkt dat bij jou?
Ja, het is soms wel... wel huilen. Ja, ik ben ook iemand die soms een beetje te snel opgeeft. Niet vaak. Ik zet ook wel eens ergens echt mijn tanden in en dan laat ik het even niet gaan. Maar soms dan, als er dan één rolletje terugkomt en dat is gewoon totaal niet... dat spreekt mezelf niet eens aan. Dan ben ik echt een beetje teleurgesteld. Want dan dacht ik iets te zien door mijn lens, wat dan totaal niet overkomt op de plaat uiteindelijk. Ik had namelijk laatst een idee. Het hele filosofische idee van de stad is eigenlijk ook maar gebouwd op natuur. Dacht, ik wil allerlei plekken gaan fotograferen waar je begroeiing door de stenen heen ziet komen. Mm. Waar je een beetje ziet dat de natuur het weer overneemt. Dat vond ik wel een leuk idee. Maar uiteindelijk waren de foto's echt, echt bagger.
Goed concept, mindere uitvoering.
En dan vind ik het ook echt een beetje dat ik denk van fuck it, dit wordt hem ook niet. Maar misschien dat ik dat wel weer een keer ga oppikken. Maar dat is wel iets, soms dan laat ik het echt wel snel gaan. Ja.
maar als je het niet laat gaan, dan...
Dan kan ik er wel even in blijven. Dus met de mist, dus ik heb nu al een tijdje die fase. Ja. Dat blijft me ook nog steeds boeien. Dus de manier waarop mist iets doet met de wereld, vind ik nog steeds fascinerend. En met de stad ook. Dus niet alleen met de natuur, maar juist ook als er echt dichte mist in de stad hangt. Ja, dat boeit me nog steeds dus.
Hangt er meer mist... dan normale mensen denken. Voor mijn gevoel is het maar twee keer per jaar mistig namelijk.
Nou, echt dichte mist is inderdaad maar een paar keer per jaar. Ja, ja, ja.
Maar jij gaat dan maar de nevel, de ochtenddauw die...
Als dat eenmaal zo is, dan schiet ik echt, echt heel veel foto's. Dus dan kan ik ook een tijdje vooruit. Zo.
Ja. Ja, vet. Echt heel tof. Hey, en er zijn eigenlijk nog twee dingen waar ik graag nog kort over zou willen hebben. En de eerste is... heb je ook inspiratiebronnen, andere fotografen, YouTubers of dingen waarvan je zegt, nou, die heeft een keer een foto gemaakt, dat ga ik proberen. Ik bedoel, volgens mij leren we allemaal gewoon door te kopiëren, dan je eigen draai eraan te geven en dan er echt iets nieuws van te maken. Ik ben de eerste om toe te geven dat het merendeel van mijn ideeën ooit begonnen als jatwerk. Maar wie inspireert, heb jij inspiratiebronnen dat je denkt, dat is wel...
Nou ja, ik op mijn Instagram word ik dagelijks geïnspireerd. Omdat ik, ja, ik volg een aantal fotografen, maar ook gewoon via die zoekfunctie. Nee, het is niet de zoekfunctie, maar dat hij eigenlijk zelf dingen voorstelt.
Ja.
Daar zie ik ook heel veel beelden, omdat het algoritme mij nu heel erg goed kent.
dat is prettig.
Ja, krijg ik beelden voorgeschoteld nu natuurlijk met misten, met lichten. Met, dus dan weet ik soms niet eens zo goed wie de fotograaf is. Maar er zijn wel een aantal fotografen die mij inspireren. Jacob Oli bijvoorbeeld, echt een meester van de fotografie in Nederland. Maar het is natuurlijk al een tijd geleden dat hij foto's nam. Maar mensen die nu foto's maken, ja, dan... bijvoorbeeld Billy Dinh, maar dat is een fotograaf in New York. Die heeft een beetje dezelfde stijl, zou ik zeggen, als wat ik wel een beetje mooi vind en waar ik wel een beetje naar neig. Ook best wel filmisch. En Cody Cobb, dat is ook, maar dat is weer een heel ander soort fotografie. Maar dat zijn allemaal namen die, het zijn niet super bekende namen. Dus als ik die nu noem in een podcast, dan hebben mensen niet zoiets van, oh ja, die.
Nee, maar misschien gaan ze hem wel opzoeken en denken ze, oh ja, dat is ook vet.
Ja, ja. Maar ik kan ook geïnspireerd worden gewoon door de stad te fietsen. En ik kan ook geïnspireerd worden door schilderkunst, het Rijksmuseum en de oude meesters. Hoe Rembrandt met licht speelde, hoe Vermeer met licht speelt. Dat is allemaal, zal misschien wel iets te zien zijn in wat ik ook doe. Je pakt natuurlijk kleine stukjes van dingen die je inspireren.
Ja. Nou, dat er gaat, zit ik hier in Schravenzande, een beetje in de verkeerde stad. Dus ik weet niet eens of er ergens een ruimte is waar ik een openbaar schilderij kan bekijken hier.
Ja, maar hoe laat jij inspireren dan?
YouTube veel. En inderdaad Instagram. Zoals nu heb ik een opdrachtgever die zit in de... een soort nieuwswebsite voor luxe horloges. En dus moet ik heel veel videografie maken voor luxe horloges. Nou, dat is weer een heel andere tak van sport. Want je denkt, je zet je camera erop en je draait hem 3 keer in de ronde en dan ben je er. Maar dat is ook een landschap op zich.
Je kunt het ook uitdagend maken, hè? Ja,
enorm. En ook een aantal keer in het begin, je kan zeggen, ik heb me ontwikkeld. Maar je kan ook zeggen, ik ben gewoon een paar keer goed op mijn bek gegaan en heb mezelf snel herpakt. Maar, dus ik, mijn algoritme op Instagram stuurt nu allemaal plaatjes van dure horloges op. toen ik naar Parijs ging, ik zit natuurlijk vaak bij de videomakers op YouTube. Dus daar zit een algoritme achter. Dus dat is bijvoorbeeld zo'n Dan Mays uit Zuid-Afrika.
Ja.
Pieter McKinnon.
Ja.
Die ik heel tof vind.
Jazeker. Ja.
En ook omdat ik hem al vrij snel toen ik net begon ontdekte. En dus heel die groei heb meegemaakt van de afgelopen 4 jaar.
Ja. Nee, ik zat ook een beetje in diezelfde periode. Heb ik hem ook leren kennen. Ja. Hij deed al heel veel met gimbals. En met,
zeker. En fotografie. Hij is van oorsprong natuurlijk echt een fotograaf. Dus,
ja, heel leuk. Ja, want in dat opzicht kijk ik ook wel eens YouTube. Eigenlijk niet heel veel. Maar bijvoorbeeld Willem Verbeek. Ik weet niet of je hem kent. Wel een tip op
die
YouTube.
Naam wel, ja.
Ja, hij is een filmfotograaf. En hij maakt altijd van die vlogs. En daar zit zo'n heerlijk muziekje onder met zo'n beat. En hij heeft een beetje zo'n monotone stem. Misschien een beetje zoals ik ook.
valt mee.
Dat vind ik heerlijk om daar gewoon even naar te kijken. Dat inspireert wel. Maar ik heb daar soms wel bij dat ik dan te veel daardoor geïnspireerd raak. En ze echt een beetje te veel ga kopiëren, weet je wel. Dus ik heb wel in de Peter McKinnon tijd, toen ik zelf nog video maakte, dat ik op een gegeven moment ook heel veel deed van wat hij ook deed. En dan wilde
de transities
ook,
en de speedramps.
Ja,
grappig is dat. Op een of andere manier. Ik ging dus naar Parijs. Uiteraard was het geen werkweek. Het was gewoon romantisch met mijn vriendin. Zonder de kinderen een keertje. Maar, en ik had die lens. Want die is ook handig voor op het basketbalveld fotografie te maken. Weer,
dat is wel echt een sportlens, ja.
Ja, dus ik ben toevallig denk ik ook 3-4 maanden geleden in de street photography wormhole van YouTube terechtgekomen. Dus dan heb je namen als Pierre Lambert en Northern Borders heet die, geloof ik. En wat die doen is, die gaan gewoon de straat op en hebben ze een soort GoPro'tje hebben ze voor hun borst.
Ja, ja, ja.
En dan zie je dus heel goed hoe ze hun camera framen, welke lens ze erop zetten. Dus je ziet een soort de making of de foto. En dan zie je ook hoe de foto eruit komt. Want het grappige daarvan is, dan lopen ze door die stad en dan denk je, oké. Weet je wel, dus, het ziet er, maar hoe ga je hier nou over? En dan maken ze die foto en dan gooien ze zo'n filter, zo'n kleurenfilter overheen. En dan denk je, ah ja, tering, dat ziet er wel ineens heel vet uit.
Ik heb er ook wel eens over gedacht om dat te doen. Om zo'n ding op een borst te zetten en om dat te doen. Maar ja.
Zou jij bijvoorbeeld, als jij 's ochtends op de fiets stapt en je gaat Amsterdam in, zou je het dan trekken als er iemand met je meegaat? Ook niet per se, maar gewoon hypothetisch. Dus stel dat er iemand anders, een andere fotograaf, ook met je mee fietst. Zou je dat dan trekken?
Ik heb hier dus echt nog wel over nagedacht. Ook niet zo heel lang geleden ook nog. Omdat het mij dus regelmatig wordt gevraagd van...
Je kan me ook voorstellen. Ja,
van zou je eens willen laten zien hoe je dat doet? En, want er zijn veel mensen die hebben daar dan gewoon vragen over. Weet je, begin met fotografen of... mensen die graag gewoon willen zien hoe een plaat gemaakt wordt. En, dus ik heb er wel over nagedacht, maar omdat het bij mij ook kan zijn dat er dan niks gebeurt, of dat ik dan geen foto maak, of, en ik zit zo heel erg in mijn zone, weet je wel. Ik ben echt, ik ben echt niet leuk op zo'n moment. Dus ik weet niet of dat zou werken, maar ik zou het wel eens kunnen proberen misschien.
Ik stel die vraag omdat met zo'n GoPro'tje of zo'n andere camera erbij, dan krijg je een beetje ook het, je hebt ineens een publiek, maar niet van de foto, maar van het proces. Ja. En dat is toch echt anders. Ik kan me heel goed voorstellen, ik zou ook het liefst gewoon in mijn eentje en de hele tijd dat gesprek in mijn hoofd met een soort heen en weer over gaan we het nou wel doen, niet doen, gaan we het zus doen, zo doen, was het nou wel of niet oké? Nou, ik weet niet of ik weet niet of er iemand bij. Wordt het toch anders, denk ik.
Nou kijk, het is wel laagdrempelig als je inderdaad gewoon een GoPro op je borst monteert. Want dan hoef je ook niet na te denken over dat iemand de hele tijd met je meegaat.
Nee, true.
Dus dat zou misschien nog wel eens iets kunnen zijn.
Ja, geinig man. Nu je het toch over dit soort dingen hebt, dat is eigenlijk het laatste. Wat als je het hebt over creativiteit, wat vind je nog tof om te gaan doen in de toekomst? Wat voor zover je dat, creativiteit ontstaat vaak ook in het moment, dus het is lastig te zeggen. Maar zijn er nog dingen waar je heen wil? Fotografie, videografie, maar ook misschien iets totaal anders.
Nou, ik heb nu net... dansen kan ik niet, dus dat kan ik net ook niet, maar... ik heb net weer een docu afgerond en ik wil heel graag weer een documentaire gaan maken. Dat vind ik ook echt iets prachtig om te doen. Dus dat wil ik wel weer meer gaan doen en ook wat serieuzer gaan doen. En verder gewoon blijven doen wat ik nu doe. Ik word hier heel blij van. En, het feit dat ik nu ook hier in deze podcast zit, daar word ik gewoon ook heel blij van. Want mensen zien het en mensen willen erover praten en dat vind ik heel fijn.
Nou zeker. Het is voor mij ook een grote eer om, behalve op Twitter, jou ook hier even in het echt...
voor mij ook echt een eer. Ik vind het super echt.
Te spreken, ik vind het gewoon tof. Wat je maakt vind ik tof. De manier waarop je het doet vind ik tof. En het resultaat is ook nog eens tof, weet je wel. Dus dat...
ik bedoel, jij bent niet... Ik wil alleen maar zeggen, jij bent super creatief ook. En ik vind het ook heel gaaf dat ik hier mocht zijn. En als het weer kan, dan wil ik je ook graag een keer in het echt op.
Ja, zeker. Ja, dat gaan we sowieso doen. Ik kom nog wel eens in Amsterdam, wat altijd een betere ontmoetingsplek is. Maar goed. Nou, ik zou zeggen, kijk, mijn broertje werkt hier in een strandtent, Schravenzanden, waar ik woon, ligt aan het strand.
Okay.
En dat is ook altijd, als het lekker weer is, een beetje het voorjaar, nog niet te druk, dan is het daar ook wel erg fijn zitten. Maar dat gaan we regelen als het coronatechnisch weer allemaal een beetje mag.
Gaan we doen.
Dankjewel voor je, je tekst en uitleg, je analyse van je werk. En ik leer daar ook weer van. Ik heb ook gewoon weer zin om straks een camera te pakken en naar buiten te gaan en maar wat te doen. Tenminste, heel deligerend.
Maar dat is serieus waar ik het voor doe. Als ik anderen daarmee kan aanzetten om ook naar buiten te gaan met de camera, dan is dat voor mij echt geslaagd.
Nou, top man. Ja. Helemaal super. Nou, dankjewel voor je tijd.
Jij bedankt. En we spreken elkaar.
We spreken elkaar.
Oké.
Dat was mijn gesprek met Gosse Bauma. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik heb er in ieder geval een hoop van geleerd. En ik blijf hem natuurlijk volgen. En dat raad ik jou ook aan om te doen. Als je van mooie foto's houdt, moet je Gosse Bauma volgen. Zo simpel is het. Kun je leuk vinden, kun je ook niet leuk vinden. Maar dat maakt niet uit. Als je van mooie foto's houdt, volg Gosse Bauma. En dan zie je hem ook verder ontwikkelen. Want het is precies het type creatieveling waar ik van hou. Mensen die altijd nieuwe dingen willen uitproberen. Nieuwe spullen, nieuwe ideeën, nieuwe plekken, et cetera. En ik denk dat het creëren van zo'n autodidactische feedback loop voor jezelf, waarbij je met trial and error nieuwe dingen leert, dat de essentie is van steeds creatiever worden. En ook leren om creativiteit toe te passen in je eigen leven en in je werk, et cetera. Dus daarvoor doen we dit. Daarvoor doen we Veterstrik Fanatics. De podcast waarin we op zoek gaan naar creativiteit. Ja, dat zei ik aan het begin al en nu heb je het weer gehoord. Mocht je dit nou interessant vinden, deel deze podcast dan uiteraard. En er zijn inmiddels, want dit is het tweede seizoen, ik heb heel veel afleveringen ook op je favoriete podcastplayer staan. Dus scroll terug, kijk of er interessante mensen tussen zitten. En ga vooral zelf ook aan de slag als je dat niet al lang deed. Want waarom zou je anders dit luisteren? Maar creativiteit is voor iedereen. En iedereen kan daarin beter worden. Het is iets wat je kan trainen. Het is een vaardigheid. Dus en ben jij nou zelf iemand die zegt, nou, ik wil ook wel eens een keer een uurtje babbelen over creativiteit. Stuur me een berichtje. Misschien doen we dat wel. En als je bescheiden bent, laat iemand anders dan een berichtje sturen. Of stuur een berichtje over iemand anders. Nee. Die persoon, die moet je ook even spreken. Die is ook heel creatief. Ik bedoel, ik ken ook niet iedereen. Hè? Ik doe ook maar wat. Maar goed. Dit was de aflevering met Gosse Bauma. Ik ben daar over 2 weken weer. Mits de wereld gewoon rond blijft draaien zoals die doet natuurlijk. En weer met een fantastische gast. Dus je hoort me dan weer. Ciao!